nog een mededeling gemeente en die heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie Alderliesten in Oude Tongen. En ook bij de familie P. Peeman aan de Dirk Bosstraat. En op dinsdagavond zal er huisbezoek zijn bij zuster Vogelaar aan de secretaris Nijgstraat. En bij broeder Leonard de Visser aan de Hoflaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 84, de versen 2 en 3. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing, die komt deze avond tot ons vanuit het boek van de Psalmen. En daarvan de 110e psalm. Psalm 110 is de schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilig sieraad, uit de baarmoeder des dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van de bede uw koninkrijk komen, zoals de catechismus die uitlegt. En de tekst kunt u vinden in het gedeelte wat u gelezen is, Psalm 110. Daarvan het tweede vers. En het eerste gedeelte van het derde vers. En we lezen in Psalm 110 vers 2 en vers 3a. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. We willen ook lezen wat onze catechismus zegt bij De vraag over de tweede bede, dat is zondag 48, vraag en antwoord 123. Welke is de tweede bede? En dan luidt het antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heren, voor de tweede maal op deze dag zijn we samengekomen in uw huis. Het is een groot voorrecht dat we hier mogen zijn. Want u geeft ons de gelegenheid om samen te komen en ons in deze leerdienst met uw woord bezig te houden. Daarin laat u zien dat u nog aan het heil van onze zielen wilt werken, werk ten koste wilt leggen. Want zoveel mensen onttrekken zich willens en wetens aan uw woord. Zij bewijzen het met der daad dat ze geen behoefte hebben aan het werk van u. Anderen zijn niet meer in staat om naar de kerk te gaan vanwege ziekte, of door ouderdom, of door langdurige gebreken. U geeft ons de gezondheid. U geeft ons de kracht, althans voldoende om hier te zijn. En u laat ons ook uw woord. Heren, dat ons tot ootmoedige verwondering mag stemmen, dat u zoveel arbeid aan ons ten koste legt en toch ook onderscheid maakt waar van nature helemaal geen onderscheid is. Wil u geven dat we daar stil onder worden en klein onder worden, opdat wij de kerkdienst en alles wat er in de kerkdienst mag plaatsvinden als een zegen van u en een wonder van u ook mogen ontvangen. En nu we vanavond bijeengekomen zijn om opnieuw ons te bezinnen vanuit uw woord en vanuit onze belijdenis op wat in de bede van het allervolmaakste gebed naar voren gebracht wordt: uw koninkrijk komen, bidden we of u ons daarbij wilt leiden en of u wilt geven dat het woord zo in alle eenvoud, in alle schriftuurlijkheid en in geestelijkheid verkondigd mag worden, dat wij onder de indruk van dat woord mogen geraken, de boodschap tot ons nemen, maar ook dat de boodschap niet mag blijven hangen alleen in onze gedachten, alleen in onze oren, maar dat ze door mag dringen tot in het diepst van ons hart. Want het is zo noodzakelijk, Heren, dat voor het eerst of ook opnieuw uw koninkrijk komt in ons leven. Dat u heerschappij krijgt door uw woord en geest in ons hart. En dat wij door uw krachtige bediening, de bediening van uw geest, gewillig gemaakt worden om voor u de koning te buigen. Heren, leg ons dan uw vrezen op en breng onze gedachten en ons leven gevangen onder uw woord. Geef dat wanneer er mensen zijn, en zo zijn we alle van nature, die aan de kracht van uw woord willen ontworstelen en willen proberen de banden van uw woord ruimer te maken of die banden te verbreken, dat door de kracht van uw woord en geest ze verhinderd mogen worden en onder uw woord niet meer uit kunnen komen, maar onder uw woord gearresteerd worden of onder het beslag van uw woord op de knieën gedrukt worden, zodat u heerschappij krijgt en heerst over hun leven. En Heren, wat nodig is in de levens van hen die onbekeerd zijn, dat uw koning over hen wordt, is op een bijzondere wijze steeds weer opnieuw nodig in het leven van hen die u vrezen. Namelijk dat uw koninklijke heerschappij zich doorzet. En dat zij meer en meer onder het beslag van uw woord komen. Dat het woord hun leven meer en meer gaat doortrekken. En dat zij door uw woord zich laten leiden. Ook als uw woord een weg wijst die tegen ons vlees ingaat en die voor ons menselijk bestaan een moeilijke is. Heere, wil u in uw koninklijke heerschappij zo met de scepter van uw majesteit en genade heersen, dat uw kinderen het mogen ervaren, dat uw last, de last van uw heerschappij, toch licht is en uw juk zacht. Wil uw kerk ook oefenen, Heere, in deze dingen, want het is zo noodzakelijk dat wij, wanneer we iets van de vrezen van uw naam mogen kennen, geoefend worden in de kennis van u. Dat er meer kennis komt van onszelf en van het werk van Christus en van de persoon van Christus en van het priesterschap van Christus en van het profetische ambt en van het koninklijke ambt van de Heere Jezus. Dat de aspecten die vanuit de prediking vanavond aan de orde mogen komen, dan ook iets wakker mogen roepen in de harten en in de levens van uw kinderen, en dat ze ernaar staan om toe te nemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Wil u ook doorbreken in het leven van hen die Christus als van verre zien en voor wie de dingen vaak zo toegesloten liggen, die een hartelijke betrekking op u de Heere mogen kennen die u er zelf ingelegd hebt, maar voor wie er nog zoveel raadsels overblijven, Heere, leg hun hart maar gevangen onder uw woord en wil u heersen ook in hun leven. Wil u geven, Heere, dat wanneer wij vanavond ook over de zichtbare kerk mogen spreken, die u gebruikt als de werkplaats van uw Heilige Geest, waar u mensen te sterk wordt en heerschappij en onder de heerschappij brengt van uw lieve Zoon Jezus Christus. O God, wil u de kerk, zoals wij haar zien, onze zichtbare gemeente, de kerken waarvan wij lid mogen zijn of deel van mogen uitmaken, de kerken in ons vaderland gedenken. Wil u in het midden van onze kerken wonen en werken? En wil u de ambtelijke dienst, het werk van de prediking, van de bezoeken, van de catechese en van alle ambtelijke arbeid die plaatsvindt, nog gebruiken tot de komst van uw koninkrijk? O, bewaar en vermeerder ook door de prediking en door de ambtelijke dienst uw kerk. We mogen dat heel in het bijzonder vragen, ook voor hen die zich voorbereiden en staan naar het ambt van dienaar van het woord. Heren, we dragen alle arbeid aan onze theologische universiteit aan u op. We bidden voor hoogleraren, wetenschappelijke staf en voor alle studenten. En juist ook nu halverwege deze week weer kandidaatsexamens gehouden zullen worden, waar een zestal broeders geëxamineerd zullen worden, van wie vier zich beroepbaar hopen te stellen bij gunstige uitslag van het examen. Heere, wil geven dat in dat examen uw zegen ervaren mag worden. En wil u ook daar heersen en uw koninklijke macht doen gelden. Geef dat de uitslag verblijdend mag zijn voor hen die zich aan dat examen hopen te onderwerpen. En wil u geven dat ook de beroepbaarstelling een feit mag worden, ook al zal dat pas echt effect kunnen hebben na een periode van 3 maanden stage. En wil u geven, Heere, dat bovenal, wanneer broeders beroepbaar gesteld worden, zij gezalfd mogen worden en bediend mogen worden door u de Heilige Geest. Wil u hen uitstoten in de kerken en u hen daar ook een plaats geven op uw tijd. We smeken van u, wil u zo met uzelf alles wel maken. We vragen u, Heere, wil u zijn met alle kerkelijke arbeid. Daarbij denken we niet alleen aan het gewone werk in de gemeenten, al is dat het hart van het werk in de dienst. Al is dat de kern, de gewone wijze, zoals u onder mensen wilt werken. Maar we vragen bijzonder voor de bijzondere takken van arbeid, voor het zendingswerk in Indonesië, in Venda en in Botswana. Heere, wil u daar krachtig uw koninkrijk doen komen? Wil u uw koninkrijk ook uitbreiden onder het oude bondsvolk Israël? Wil u geven dat weerstanden overwonnen mogen worden en harten geopend? Denk ook aan alle werk van evangelisatie. Wil u het met uw zegen bekronen? Wil u ook denken, Heere, aan ons land en aan ons volk. Wil u ook te midden van vijanden in Nederland heersen en mensen gewillig maken om te buigen onder uw heerschappij. Heere, u weet hoe duister in veel opzichten de maatschappelijke toestand is en hoe laag, geestelijk gesproken, het peil gezonken is in ons vaderland. We bidden u of u een wederkeer wilt geven. Een wederkeer die alle lagen van de bevolking mag doortrekken. We hebben het niet verdiend, Heere. We hebben het zeker ook als kerken en als kerkmensen niet verdiend, dat u krachtig zou werken in onze dagen. Maar we smeken, zou u het uit genade willen doen. O, erbarm u over Nederland, over de opgroeiende generaties, waarvan velen en velen opgroeien als halve en hele heidenen. Heere, wil u door alle weerstanden en verzet heen met de kracht van uw geest wonen en werken onder ons. En geef ons niet over aan onszelf en aan het goeddunken van ons eigen hart. Dat bidden we heel in het bijzonder nu deze week, als alles volgens de plannen verloopt, weer opnieuw gesproken zal worden in 's lands hoogste vergaderzaal over de algemene wetgelijke behandeling. Dit keer in de Senaat, het college van de wijze mannen. Wil u geven, Heere, dat dat wetsvoorstel, waar zoveel zijden aan zitten, die benauwend kunnen gaan werken voor de kerken en voor een schriftuurlijk standpunt, dat het zo mag gaan, dat er een wending ten goede mag komen in alles wat er rondom deze wetten gebeurd is. En dan weet u het, wat het beste is. U weet ook de uitslag van de stemmingen. Maar we weten, Heere, dat u de harten van koningen beweegt. Ze zijn in uw hand als water. U kunt de harten van mensen breken. U kunt de gedachten van mensen ombuigen. Want u heerst te midden van uw vijanden. Heere, wil het tonen. En indien het zo is, dat door deze wet en andere wetten het christelijk geloof in wezen steeds meer naar de rand van de samenleving gedreven wordt. Ook al zal dat van een ieder zo de bedoeling niet zijn, bidden we van u, o God, dat wij ermee in de schuld komen. Want dat dat gebeurt, is in de eerste plaats de schuld van hen die bij uw woord wensen te leven, omdat we niet genoeg gebeden hebben, omdat we niet genoeg gewaakt hebben, omdat wij niet geweest zijn die we midden in deze wereld en midden in onze samenleving zouden moeten zijn. Heere, dat dat ons tot schuld mag worden. O God, wil u het geven, want waar uw volk zich schuldig kent, daar zult ge aan uw verbond gedenken. En geef, Heere, dat echte, ware, diepe, hartelijke verootmoediging onder ons gevonden mag worden. En dat we zo pleiten om uw gunst en om uw wederkeer onder ons en ook in ons vaderland. Wees u met ons zoals we hier zijn bijeengekomen. Denk aan allen, Heere, die een moeilijke weg hebben te gaan. Wil u zijn met allen die ziek zijn en eenzaam zijn, met allen die op welke wijze dan ook een kruis hebben te dragen. Wil u hen ondersteunen en wil u hen leiden. We denken aan al onze zieken. We dragen ze opnieuw aan u op. We bidden u bijzonder voor onze bejaarde zuster Peeman in het ziekenhuis, die al enige tijd is opgenomen en nu ook een operatie moest ondergaan. Heere, we zeggen uw naam dank dat ze daardoorheen geholpen mocht worden. Maar we vragen of u er op haar hoge leeftijd nog weer op wilt richten en wilt sterken. En bovenal, wees gij haar nabij in uw gunst en in uw genade. En laat ook deze wegen door u geheiligd en gebruikt mogen worden. Wees u met een ieder van ons. Zegen ons nadat u weet dat we nodig hebben. We pleiten daarvoor niet op iets bij onszelf. Maar we vragen het uit genade, in de vergeving en uitdelging van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 110, de versen 1, 2 en 3 zingen we samen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij uit Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Geliefde gemeente, de laatste week hebben we het op de oudste catechisatie over de voorzienigheid van God. En dat komt natuurlijk op een bepaalde manier ter sprake dat God regeert, dat God koning is. En als een breedte, God is koning over de hele wereld. En God is ook koning over het leven van ons kleine, nietige mens. En rondom het godsbestuur en de godsregering kunnen allerlei vragen komen. Zo was er nog maar kort geleden ook die vraag. God regeert, ja, dat staat er. Maar wat zie je ervan bijvoorbeeld? Als je denkt aan het feit dat er allerlei wetsvoorstellen geweest zijn, waarvan we geloven dat daar kanten aan zitten die tegen het woord van de Heere ingaan. En er zijn bijeenkomsten geweest en er is gebeden in ootmoed. Of dat het kwaad van de abortus tegengegaan zou worden. En toen weer met de euthanasie. En nu weer met die wet, die algemene wet gelijke behandeling, het wetsvoorstel. En het gaat toch allemaal door. Regeert God wel? Je zou de vraag eraan vast kunnen knopen. Hoe zit dat dan? Laat God zijn koninkrijk wel komen? Of hebben andere machten, ten diepste boze machten, het voor het zeggen? Wel, dat is een hele reële vraag. Een vraag waar meer mensen dan een enkele catechizant mee worstelen, denk ik. Een vraag die op verschillende manieren ons aller leven raakt. En we willen enigszins tegen de achtergrond van die vraag opnieuw stilstaan bij wat onze catechismus zegt naar aanleiding van de tweede bede: uw koninkrijk komen. We willen dit keer drie aspecten behandelen waarop we wat dieper ingaan dan de vorige keer mogelijk was. Allereerst gaat het hier om een gebed om de aanvaarding van Gods koninklijke macht. Regeer ons door uw woord en geest dat wij ons aan u onderwerpen. In de tweede plaats om de gehoorzaamheid aan Gods koninklijke heerschappij. En in de derde plaats om de berusting in Gods koninklijk beleid. Uw koninkrijk komen. We beluisteren hier in een bede om de aanvaarding van Gods koninklijke macht. In de tweede plaats om de gehoorzaamheid aan Gods koninklijke heerschappij. En in de derde plaats om de berusting in Gods koninklijk beleid. De meeste van ons, zoals we hier zijn vanavond, weten dat we de vorige week zondag begonnen zijn met de behandeling van deze zondag. We zijn toen heel nauw gebleven bij de tekst van vraag en antwoord 123 en hebben geprobeerd in die ene preek kort uit te leggen waar het in deze zondag om gaat. Vanavond willen we bij één of twee aspecten die de vorige week al genoemd zijn en kort uitgewerkt zijn, nog wat verder stilstaan en er ook wat dieper op proberen in te gaan. En dan zullen we vooral ons concentreren op het begin van het antwoord wat onze catechismus geeft op deze vraag. Uw koninkrijk komen, dat is regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk. Wat bedoelt onze catechismus daarmee? Wel, we zouden kunnen zeggen, als we dit zo lezen, dan begint onze catechismus met het persoonlijke. Het is een persoonlijke bede met een persoonlijk gebed of de Heere in ons leven wil werken en door wil werken met zijn woord en met zijn geest. En als dat aan de orde geweest is, dan gaat de opsteller van onze Heidelberger catechismus over op de kerk. Op de kerk met een hoofdletter, op de kerk van de Heere Jezus Christus. Dus we zouden kunnen zeggen, het begint heel persoonlijk, of de Heere wil doorwerken met zijn geest en woord in ons hart, en dan breidt het zich uit naar de kerk. Inderdaad, kunt u het zo zeggen. Toch moeten we heel nadrukkelijk in het begin van de preek vanavond al even vaststellen dat dat persoonlijke en het accent van de kerk niet van elkaar losgemaakt kunnen worden. Die horen ten nauwste bij elkaar en hangen ten nauwste met elkaar samen. Want als wij vragen of de Heere zijn koninklijke heerschappij in ons leven wil vestigen, of wij onderdaan mogen worden van zijn zalig koninkrijk, dan gaat dat natuurlijk niet buiten de kerk om. De Heere gebruikt zelfs de kerk. De uiterlijke middelen, zegt onze catechismus ergens anders. Dus de ambtelijke dienst in de kerk en de prediking van het evangelie en het lezen van de schriften en het onderzoek van de schriften, dat wil de Heere gebruiken om zijn kerk uit te breiden en te bewaren. Dat wil de Heere ook gebruiken, heel persoonlijk, om in ons leven te werken met de krachtige bediening van zijn woord en van zijn geest. En daarmee hebben we al een heel belangrijk punt aangestipt. Als wij bidden om dat doorbreken van het werk van de Heilige Geest en om de koningsheerschappij van de Heere Jezus Christus, dan bidden we allereerst Of de Heere de ambtelijke dienst en het kerkelijke leven wil zegenen en wil gebruiken. U kunt nooit echt bijbels bidden om de komst van Gods Koninkrijk zonder te bidden of de Heere de prediking, de dienst van het woord en ook alle ambtelijke arbeid daartoe wil gebruiken. En daarom rijst meteen de vraag al voor u en mij op. Welke plaats neemt in ons gebed de ambtelijke verkondiging van het woord, het kerkelijke leven? Welke plaats neemt de bediening van het woord in? Hoe gaan we zondags naar de kerk? Hoe denken we? Hoe leven we rondom de geopende Bijbel? Is er het gebed of de Heere door zijn woord en geest wil werken onder de prediking? Is er ook het aanhoudend gebed? Laat het duidelijk zijn, gemeente, dat dat noodzakelijk is. Allereerst voor onszelf. Maar ook opdat de kerk bewaard en vermeerderd zou worden. Want het is toch zo dat de Heere juist op het gebed de prediking zo wil gebruiken dat zondaren in het hart gegrepen worden. En dat hij het grote middel van de dwaasheid van de prediking wil gebruiken dat mensen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Dat is de strekking van het boek Handelingen van de Apostelen, wat begint met de uitstorting van de Heilige Geest en waar telkens weer staat als de kerk verder uitgebreid werd. Alzo wies het woord en het had de overhand. En het boek Handelingen sluit af met die afgebroken zin. En zij predikten het woord onverhinderd. Nou, dat het woord onverhinderd gepredikt werd en dat het woord wies als gewas opkwam op de akkers van het leven, dat was ook een antwoord op het gebed van de apostelen en van de gemeenten, dat er gesmeekt werd of de Heere dat woord wilde gebruiken en zo zijn koninkrijk wilde uitbreiden. En als u iets weet van de grote opwekkingen die er in de kerkgeschiedenis geweest zijn, en dan denk ik niet alleen maar opwekkingen in Schotland en in Amerika, maar opwekkingen over de hele wereld heen en in alle eeuwen door, want ze zijn er ook geweest in de oude kerk en ze zijn er ook geweest in de tijd van de reformatie. Als u iets van die opwekkingen, van die geestelijke oplevingen weet, dan weet u ook dat doorgaans het zo was dat die opwekkingen er kwamen op het gebed van degene die de Heere vreesde en die juist met het oog op de dorre geestelijke toestand in hun tijden niet ophielden hun hart en hand op te heffen naar omhoog. Ik heb het al meer dan eens aangehaald, maar laat ik het dan nog een keer kort zeggen. Dat u het in de levensgeschiedenis van Robert Murray McShane kunt lezen op de eerste paar bladzijden, dat Andrew Bonar, zijn leerling en zijn opvolger, in die levensbeschrijving van McShane zegt dat aan het begin van de vorige eeuw alles duisternis was in Schotland. Maar God had iets groots met Schotland voor. Hij stond op het punt zijn koninkrijk opnieuw in Schotland uit te breiden. Waarom? Wel, de weinige kinderen van God die er nog over waren in die donkere tijd, die hadden veel werkzaamheden, veel gebedsworstelingen aan de troon der genade of de Heere toch een wending ten goede mocht brengen in die duisternis. En als antwoord op die gebeden riep God mensen als McShane en anderen. En het gevolg was een grote opleving en een bloeiend geestelijk leven dat tientallen jaren geduurd heeft. Nou, dan moet u niet zeggen, ja, zo'n gebed moet gegeven worden. Natuurlijk moet zo'n gebed gegeven worden. Maar staan we ernaar. Juist de bede, uw koninkrijk komen, bind deze roeping nadrukkelijk op uw hart en op het mijne. Heere, zegen zwakke pogen. Zegen de ambtelijke dienst. Zegen het werk op de zendingsvelden. Zegen de arbeid in uw koninkrijk op welke wijze die ook plaatsvindt. Want de Heere heerst te midden van zijn vijanden, zo lezen we in de psalm. Maar dat gebeurt door de ambtelijke dienst en door woord en geest. En daarmee komen we aan dat element wat we de vorige week al aangestipt hebben. Dat het allereerste wat in onze catechismus dan genoemd wordt, dit is. Regeer ons alzo door uw woord en geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Kijk, dat is nodig. Dat die prediking door de geest gebruikt wordt. Opdat mensenkinderen zich aan het woord van de Heere leren onderwerpen. Ik heb de vorige keer gezegd dat onderwerpen aan het woord meer is dan luisteren naar het woord. Luisteren naar het woord doen we allemaal wanneer we in de kerk zitten en niet slapen. Of onze gedachten niet bewust laten afleiden door allerlei dingen waarmee we bezig geweest zijn. Dan luisteren we. En dat is goed. Dat is nodig. Maar het moet dieper gaan dan luisteren alleen. De Heere is met een beleefd luisterend oor niet tevreden. Het woord moet heerschappij krijgen over ons hart. En daarom smeken wij, wanneer wij de bede van de Heere Jezus op de lippen nemen, uw koninkrijk komen, dat het woord zijn beslag gaat leggen, zijn kracht gaat uitoefenen op ons hart en wij aan dat woord onderworpen worden. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt in de bekering. Dat kan voor onze ervaring meer geleidelijk gebeuren bij de een en bij de ander heel plotseling gebeuren. Maar waar de Heere begint te werken en het woord gaat toepassen, daar is een van de eerste dingen die gebeurt, dat men onder het woord gaat buigen. U vindt dat zo heel duidelijk in die geschiedenis die ook vanmorgen nog even aangeroerd werd. De bekering van Saulus op weg naar Damascus. Dat was een heel plotselinge bekering. Wordt wel eens gezegd dat was een krachtdadige bekering. Dat moet u niet zeggen, want alle bekeringen zijn krachtdadig. Ook Timotheus is krachtdadig bekeerd. Ook iemand die voor zijn eigen beleving heel geleidelijk bekeerd wordt, wordt krachtdadig bekeerd als het echt is. Dus u moet Paulus' bekering niet krachtdadig noemen, terwijl een andere bekering niet krachtdadig zou zijn. Zo ligt het niet. Paulus' bekering is plotseling, in een ogenblik. Bliksemschicht van licht van de hemel. En daar ligt Paulus neergeveld. En als Paulus neergeveld is, dan is die trotse, moordbriesende Paulus ineens een klein kind gelijk geworden. Het licht is hem uit de ogen genomen en hij hoort de stem van de hemel en hij vraagt verbaasd als een onwetende: Heere, wie zijt ge? En dan zegt de Heere Jezus die scherpe woorden: Ik ben Jezus die gij vervolgt, het is uw hart, de verzenen, dat zijn de hielen tegen de prikkels te slaan. En dan aanvaardt Saulus, en dat is genade, gemeente. Dan aanvaardt Saulus voor het eerst de heerschappij van die hemelse koning. Want dan zegt die Heere: wat wilt gij dat ik doen zal? Daar hebt u nou de woorden van een man die onder de macht en onder de kracht van het woord leert buigen. En die zegt: Heere, regeer u maar. Hij aanvaardt dat God koning is. Kijk, en zoals gezegd, dat kan meer plotseling gaan, zoals bij Saul van Tarse. Het kan meer geleidelijk gaan, zoals het waarschijnlijk, we weten het niet zeker, maar zoals het waarschijnlijk bij Timotheus gegaan is. Maar waar de Heere door zijn woord en geest gaat werken, daar krijgt het woord invloed in ons leven. En daar gaan we onder het woord van de Heere buigen. Paulus zegt het zelf in een van zijn brieven later zo, dat de prediking van het evangelie plaats moet vinden, opdat alle gedachten gevangen gelegd worden onder Christus. En dan zal je ook mogen zeggen, opdat alle gedachten gevangen gelegd worden onder het woord van Christus. En dan staat er in het oorspronkelijk een woord wat je eigenlijk zou moeten vertalen met krijgsgevangenen. Dus de gedachten van mensen moeten krijgsgevangen gemaakt worden, als in een strijd, als in een oorlog, overwonnen worden om zo te bukken onder de Heere Jezus Christus. En dat bedoelt de prediking van het woord, gemeente. Om gedachten en harten en levens gevangen te leggen onder de invloeden van het woord. Opdat Christus koning zij in onze harten. Dat staat ook zo duidelijk in onze tekst. Het is een psalm van David, waarin David zingt over het feit dat de Heere koning is. En die grote koning heeft nu ook een koning gezalfd. En we zullen toch naar de beste uitleg van deze psalm mogen denken dat deze psalm voluit messiaans is. Dus heeft de Heere, dat is God, tot mijn Heere, dat is de Heere Jezus Christus gesproken, zit aan mijn rechterhand. En dan zegt God tegen zijn Christus, de Heere zal uw scepter zenden. Dat wil zeggen, God zal u met macht, met koninklijke macht bekleden. En hij zal u de scepter toereiken, zodat u de tekenen van uw koninklijke macht ontvangt. En de Heere zal tot u zeggen, heers in het midden van uw vijanden. En dan zullen die vijanden zeer gewillig worden op de dag van de koninklijke heerschappij van koning Jezus. Wel door zijn woord en geest wil de Heere Jezus Christus met zijn scepter heersen. Hij heerst te midden van vijanden. Laat dat duidelijk zijn. Vijanden zijn we alle van nature, niemand van ons uitgezonderd. Maar nu is het juist door de prediking van het woord dat hij harten die van nature weerbarstig en onwillig en vijandig zijn wil overwinnen. En gedachten en harten en levens gevangen wil leggen onder het woord en onder de macht van koning Jezus. En dat doet de Heer op verschillende manieren. De Heere laat het evangelie klinken in al zijn liefelijkheid en in al zijn schoonheid. Hij laat het evangelie uitstallen, waarin duidelijk wordt dat er voor de grootste zondaar een mogelijkheid is om behouden te worden. Want al waren hun zonden als scharlaken, hij kan en zal ze witwassen als de sneeuw. De Heere spreekt ook door de scherpe en ernstige en ontdekkende prediking van de wet. Maar op welke wijze dan ook, alle prediking die in trouw aan het woord van de koning geschiet, daarin wil de Heere Jezus Christus zelf mensenharten inwinnen, mensenharten overwinnen, mensenharten overbuigen. Zeg eens, hoe is dat in ons leven? Zijn we al, zoals een oude uitdrukking dat zegt, op het slagveld van vrije genade, gevallen voor koning Jezus? Of zijn we nog vijanden die ons nog steeds tegen hem verzetten? Ja, zegt iemand, vijanden? Kun je nou tegen kerkmensen zeggen dat ze vijanden zijn? Jazeker, ik zeg het in de naam van de Heere tegen alle onbekeerde kerkmensen dat ze vijanden zijn. Want dat zegt het woord. Er is wel verschillend soort vijandschap, ja dat weet ik ook. Maar we moeten onbekeerd zijn niet mooier maken en niet meer oppoetsen dan de Bijbel doet. Want de Bijbel zegt heel nadrukkelijk, wanneer we onbekeerd zijn en vreemdeling van de genade, dan zijn we nog in onze zonde, in onze vijandschap. En dan is er openlijke vijandschap zeker. Dan is er verzet tegen het woord van de Heere, wat openlijk openbaar komt in allerlei spotprogramma's met het woord van de Heere. In allerlei godslasterlijke taal die in boeken en geschriften en soms ook over de media uitgeslagen wordt als openlijke vijandschap. Maar er is ook verhulde vijandschap, gemeente. Er is zelfs vrome vijandschap. Er is zelfs gereformeerde vijandschap. En zelfs reformatorische vijandschap. En zelfs een bevindelijk lijkende vijandschap. Dat is er allemaal. En die wil de Heere door zijn woord en door zijn geest ontmaskeren. Opdat wij niet zouden steunen op wat gedachten. Opdat we niet zouden denken, wel ik ben een kerkganger en dus zal het wel meevallen. Of omdat men zegt, ik ben toch ernstiger en degelijker en zwaarder dan anderen. En dan zal het ook wel wat beter gaan. Nee, de Heere zegt, ik heers te midden van mijn vijanden. En als God met zijn koninklijke scepter en met zijn koninklijke woord komt tot ons, dan ontmaskert hij alle vijandschap. Hoe geraffineerd en hoe mooi het er ook van buiten uitziet. En dan wijst het woord ons aan dat we vreemdeling zijn van koning Jezus. Kijk, en dat is nou het ergste wat een mens in zijn leven overkomt. Als hij vreemdeling is en vreemdeling blijft van koning Jezus. En dat zou voor u en voor jou, mijn jongen of meisje, ook het allerergste moeten zijn wanneer je hier nu in de kerk zit. Dat je zegt, ik ben nog vreemdeling van het werk van de genade. Ik sta nog buiten het koninkrijk. Maar het erge is, ook in onze eigen gezind en in onze eigen kringen, en laten we ieder voor zich, ook ik voor mij, daar de schuld maar voor bij onszelf zoeken. Dat we heel veel dingen erg vinden. Maar zo makkelijk onbekeerd door kunnen leven. Er zijn heel wat degelijke mensen in onze reformatorische gezinten. En ze zijn er ook onder ons wellicht. Die ach en wee roepen over de maatschappij. En ze zijn zelf onbekeerd en hebben er nog nooit ach en wee over gezegd voor de Heere. Die ach en wee roepen over wetsvoorstellen zoals hetgeen wat van de week behandeld zal worden. Maar het feit dat u nog een vreemdeling bent van koning Jezus, daar legt u geen verootmoediging, schrijft u vooruit. Dat is geen reden om u weg te schamen voor het aangezicht van een bebloede borg en zaligmaker, wiens lijden en sterven we in deze weken gedenken. Zien we het, gemeente, hoe we echt verontwaardigd en soms ook een beetje quasi verontwaardigd kunnen zijn, maar dat de diepste nood van ons leven, als we vreemdeling van de Heere zijn, ons niet zo beroert zoals het zou moeten. En daarom wat zo dringend nodig is, dat we de koning gaan bidden, Heere, schenk onze gezinten, schenk de kerken ontdekkend licht. Ruk de sluiers van eigen gerechtigheid en van zelfgenoegzaamheid en van eigen voldaanheid eens van de ogen en doe onze knieën knikken, opdat we werkelijk in de schuld komen en leren pleiten, o God, uw koninkrijk komen. Onderwerp ons aan uw heerschappij. En denk er goed om, wanneer die verootmoediging in de brede lagen van Nederland en kerkelijk Nederland niet komt, dan zal het niet goed gaan. Dan zal het met kerkelijk Nederland niet goed gaan. Ik zeg niet dat God dan niet meer werkt. De Heere is soeverein en machtig. En de Heere werkt dwars door alle verzet heen. Maar dan zal het breed gezien kerkelijk niet goed gaan. Denk aan het voorbeeld wat ik ooit las van een van de oudere Puriteinse predikers, van wie maar heel weinig overgeleverd is, John Rogers van Dedham. En John Rogers was een heel bekende prediker in zijn dagen. die leefde in een tijd van een beginnende geestelijke opwekking. En John Rogers wist dat de meeste mensen nog maar net uit de Romeinse kerk gekomen heel weinig kennis hadden. Dus hij preekte heel eenvoudig. En met zijn grote gave beelde hij de dingen vaak vanaf de kansel uit. En eens in een preek die meer dan 2,5 uur duurde en waar de mensen met open oren en open monden naar bleven luisteren. En waar uiteindelijk 3/4 van de gemeente aan het eind tot tranen toe beroerd was. Stelde John Rogers de toestand van Engeland zo voor. Hij zegt: God spreekt tot Engeland. Jullie hebben mijn woord gehad. Jullie hebben getrouwe dienstknechten gehad, zelfs martelaren die gestorven zijn. Maar het merendeel van Engeland heeft niet geluisterd. En u zegt God tot Engeland: ik neem het woord weg. En Rogers pakte de kanselbijbel op. En omdat er in Engeland in de meeste kerken geen preekstoel is, maar een platform waarop je heen en weer kunt lopen over de volle breedte van de kerk, liep hij met die kanselbijbel langzaam weg, al prekende. Zo neemt God het woord weg. Maar wat hoor ik? Ik hoor daarachter iemand zeggen: Heere, neem uw woord niet weg. Neem het woord van onze kinderen niet weg. Maar doe uw koninkrijk komen onder ons. Dan staat de Heere stil en zegt: om 2 of om 3. Om 4 of om 5, die oprecht om mijn woord verlegen zijn, zal ik mijn woord niet wegnemen. Maar, zegt Rogers, terwijl hij terugkeert met die Bijbel naar zijn kansel en hem er weer oplegt: indien de natie voortgaat en indien de kerken voortgaan, op de wijze waarop ze voortgaan, God neemt zijn woord weg. En dat is niet alleen maar een woord van een man. Een kind van de Heere, John Rogers. Maar dat is ook in overeenstemming met de Bijbel. Wij kunnen, gemeente, de Bijbel is er vol van, met onze onbekeerlijkheid, de invloeden van het woord en de kracht van het woord verzondigen. En daarom, hoe dringend nodig is het dat wij persoonlijk leren bukken voor de koning en zeggen: Heere, neem uw woord niet weg. Neem de kandelaar niet weg, maar werk met uw woord en met uw geest onder ons en onder onze kinderen. Doe uw koninkrijk komen. En dan begrijpt u wel, wanneer ik op deze dingen de nadruk leg vanuit wat de catechismus ons voorhoudt, dat we er niet bij mogen blijven staan, dat die koninklijke macht aanvaard moet worden. Dat de Heere beslag wil leggen op ons leven, harten wil openen en levens wil vernieuwen door de wederbarende werking van zijn Heilige Geest, waardoor mensen vernieuwd worden. Maar dat dat ook steeds weer en steeds meer nodig is. Zijn catechismus zegt ervan dat wij mogen vragen: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En dan vervolgt de onderwijzer door te zeggen: bewaar uw kerk. Dus hier spreekt de gelovige. Dat wat in beginsel gebeurt in de wedergeboorte, dat het woord van God zijn kracht gaat doen en zeggenschap krijgt over het leven, dat steeds meer doorgaat. Steeds meer doorwerkt. En daar heb je nu een trek van echt Bijbels geestelijk leven. Dat het woord steeds meer zijn kracht gaat doen in ons leven. Oh ja, dan kom je erachter, juist wanneer je iets van de genade van de Heere mag kennen. Dat woord wat zijn kracht ging doen in je leven, waardoor je onderworpen werd, waardoor je met Paulus leerde smeken: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waardoor je de Heere ging aanroepen en ging smeken om die genade die je nodig had. Dat Gods woord zijn kracht doet te midden van de vijanden. Want die vijanden, die merk je op, die kom je tegen. Die kom je tegen buiten jezelf, want wanneer iemand de Heere leert vrezen, dan komt de Satan met heel zijn boze rijker tegenop. En die zal proberen alles te doen om, als die Gods kerk niet uit de hemel kan krijgen, dan toch de hemel uit hun hart te krijgen. En het hen zo moeilijk mogelijk te maken. En bovendien, de vijand is ook binnen de poorten. Ons eigen vlees houdt niet op zich te verzetten tegen God en tegen het woord van God. Nee, u moet niet denken dat wanneer iemand bekeerd is, dat hij dan de strijd erboven is. Dan begint het pas. Paulus zegt niet voor niets dat de vleeselijke mens, en dan bedoelt hij het vlees van iemand die de Heere vreest, de inwonende zonde in het hart van zo iemand is vijandschap tegen God. En het vlees, zegt hij een hoofdstuk eerder, onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan het ook niet. Van buiten en van binnen zijn er de vijanden. En soms kun je door verleidingen of door influisteringen van de boze of door de opborrelende kracht van je eigen boze begeerte soms in zonde vallen of het pad kwijtraken. En juist daarom is zo nodig dat gebed, Heere, doe uw koninkrijk komen. Breng ons leven steeds meer onder de macht van uw woord en geef dat we ons aan uw woord onderwerpen. Was daarom nodig. Voor iemand die de Heere vreest, wel allereerst dit, dat hij het woord onderzoekt. Want als je werkelijk bidt of de Heere in je leven wil doorwerken, betekent dat dat het woord steeds meer zijn kracht gaat doen in je leven. Nou, dan zul je toch het woord onderzoeken. Dan is dat woord toch eten en drinken geworden. Dan zul je toch ook wel eens een boek of een geschrift ter hand nemen waarin je meer over het woord kunt leren, of waarin het woord uitgelegd wordt en toegepast wordt en bij je hart gebracht wordt. Ik weet wel, gemeente, de een heeft meer aanleg en meer een aard om veel te lezen en te onderzoeken dan de ander. En ik wil zeker niet zeggen dat ieder kind van God evenveel onderzoekt. Daar is altijd wel verschil in en dat zal altijd wel zo blijven. Maar ik zeg wel, als iemand zegt de Heere te vrezen en hij onderzoekt de schriften weinig of niet, dan heeft hij of geen echt geestelijk leven, of een zeer arm en schraal geestelijk leven. Want wie de schriften niet onderzoekt en niet graaft in wat trouwe dienstknechten van de Heere uit de schrift hebben mogen opdiepen, ja, die is een open stad en zijn hart is een open stad voor alle vijanden. En daarom is het nodig om het woord van de Heere en om de praktische betekenis van dat woord van de Heere uit de goede geschriften die er ook onder ons zijn te onderzoeken. En om veel te smeken, uw koninkrijk komen, bewaar me bij uw woord en oefen me in de godzaligheid. En het zou wel eens kunnen zijn dat onze tijd zo versnipperd is en dat we zo weinig tijd hebben om de dingen van de Heere met enige rust te onderzoeken, dat in onze tijd een ontzaglijke schraalheid ook onder de levende kinderen van God met zich meebrengt. Ik zeg niet dat dat algemeen is. Ik zie en hoor gelukkig, Gode zij dank, ook nog wel enkele kleine andere tekenen, want er wordt weer gelezen, ook soms door jonge mensen, en er wordt weer onderzocht. Maar toch, ik vrees dat er bij sommigen veel te weinig gegraven wordt in de schriften en gebeden wordt: Heere, wil u het op mijn hart binden en wil u meer en meer mij onder het woord onderwerpen. Bewaar uw kerk bij uw woord. Bewaar me in de vreze Gods. Doe me in uw wegen wandelen. Kijk, en het gevolg daarvan is ook dat je dan bij de paden van de Heere en bij de wegen van de Heere wilt wandelen. Want iemand die echt bidden mag vanuit het verlangen van zijn hart om de doorwerking van de geest en de komst van het koninkrijk van de Heere in zijn eigen leven, die zal bij dat woord willen leven. En als die voelt dat in zijn binnenste van allerlei verzet, vijandschap en weet ik wat niet allemaal voor zonde tegen dat woord kunnen opbruisen, dan zeg je met de Bijbel heen en uit. Want met mijn vijanden kan ik niet leven en kan ik niet sterven. Ik kan er niet mee leven en ik kan er niet mee sterven als ik alle details weet van de Olympische Winterspelen. Als ik weet hoe het vandaag gegaan is op de 10 kilometer, daar kan ik niet mee leven en mee sterven. Ik weet niet waarmee ik leven en sterven kan, zegt iemand misschien. Nee, maar in elk geval niet met de dingen van de wereld. Alleen met het woord. En dan ga je bij het woord leven. En dan ga je bij het woord van God zoeken. En dan ga je misschien ook zeggen, toch? Daar zoek ik naar. Ik zoek de zegen alleen bij u. En hoe meer dat woord nu kracht gaat doen in je leven, hoe meer er rust komt in je leven, hoe meer er een vaste gang komt in je leven, en hoe meer je ook de dingen leert onderkennen in je leven. Kijk, en dan kan het wel eens zo zijn dat die geboden van de Heere zwaar lijken. Waarom die stipte geboden over de Sabbat en over de zondag? Waarom die stipte geboden op het gebied van de moraal en de zedelijkheid? Waarom? Ja, dat kunnen jonge mensen soms vragen. Ik heb het zelf ook gevraagd op alle mogelijke manieren. En die vragen kunnen ook bij ouderen soms nog in het hart leven. Maar als het woord zijn kracht gaat doen in je hart en de Heilige Geest het gaat toepassen, kijk, dan ga je ook steeds meer zien hoe goed die geboden van de Heere zijn. Dat je bij de vijanden niet kunt leven, maar dat je alleen bij het woord kunt leven. En dat de geboden van de Heere, en je zegt het misschien soms met tranen in je ogen of soms met een gebroken hart, toch goed zijn. Uw geboden zijn niet zwaar, zegt Johannes, de apostel van de liefde. Uw last is licht en uw juk is zacht. Dat wordt juist ervaren wanneer we ons hoe langer hoe meer aan het woord onderwerpen. En weet je wat daarvan ook de vrucht is? Als je nou werkelijk zo mag leven dat je onder het woord van de Heere mag buigen en het met het woord van de Heere eens mag worden en ook in de wet van de Heere mag zien hoe goed die wet is, dan krijg je medelijden met onbekeerde mensen. Dan krijg je medelijden met mensen die de wet van de Heere vertrappen. Ja, daar moet je voorzichtig mee zijn met dat woord medelijden. Ik bedoel niet een soort medelijden uit de hoogte, want dat is geen echt medelijden. Medelijden uit de hoogte van wij zijn zoveel beter dan al die andere mensen, daar gaat het niet om. Want dat zijn we niet. Maar medelijden vanuit de diepte. Medelijden omdat je zegt, ach, arme mensen, wat stop je toch, wat maak je je druk. In dat korte poosje dat we hier op aarde zijn. Met te worstelen en te tobben om eer en roem te vergaren hier op aarde. Wat tob je toch om je eigen zondige begeerte te volgen. En met de wet van de Heere geen rekening te houden. Terwijl er een God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Wat tob je toch. Want alleen het woord geeft echte vrede. En zie het niet om je heen? In de gebrokenheid van onze samenleving. In de gebroken levens die je om je heen kunt zien. In gebroken gezinnen, gebroken huwelijken. Oh nee, ik scheer niet alles over één kam. Ik weet dat alles zo verschillend in oorzaak en in omstandigheden kan zijn. Maar is het in zijn algemeenheid gezegd geen teken dat met alle weelde en voorspoed en met alle dingen die we zelf bedacht en uitgevonden hebben, deze maatschappij en de samenleving er niet beter op geworden is? Waarom niet? Omdat we ons niet willen laten regeren door het woord van de Heere. Want de Heere heeft gezegd, indien ze naar mijn wetten zouden horen, dan zou hun vrede geweest zijn gelijk een rivier. Eén rivier van vrede. Wanneer de wetten van de Heere in ons leven beslag krijgen. Onthoud het, jonge mensen, onthoud het, ouderen. Echt leven biedt deze wereld niet. Echt leven is er alleen wanneer het woord zijn heerschappij doet. En vandaar dat het zo ontzaglijk belangrijk is dat wij de geestelijke diepte van deze woorden peilen. Uw koninkrijk komen, Heere. Heers ook in mijn leven onder degene die u vrezen, met de kracht van uw woord. Bewaar uw kinderen bij uw woord. Bewaar ze onder uw geboden. Oefen ze in de godsvrucht. Ja, dat is nodig. Dat we dat voor elkaar bidden. Dat we dat bidden voor heel de kerk van de Heere. En dan raken we tegelijkertijd al aan de laatste gedachte die ik aan de orde wilde stellen vanuit wat hier in de schrift en in onze belijdenis aan ons wordt voorgehouden. Berusting in Gods koninklijk beleid. Want ja, kijk, dat koninkrijk van God, dat komt. Dat komt hoe dan ook. Zelfs al zou er nauwelijks meer op deze aarde één zijn overgebleven die bad uw koninkrijk komen. Het komt toch. De Heere laat dat komen op zijn soevereine wijze. En dan moet u niet denken als ik dat zeg, omdat de Bijbel dat zegt, dus dan hoeven we er niet meer om te bidden. Dan mogen we juist vragen of de Heere zijn koninkrijk wil laten komen onder ons en onder onze kinderen en in de gemeente en in ons goede vaderland. Maar het komt, omdat God het wil, op Gods wijze. En op Gods tijd. Kijk, en de wijze waarin de Heere zijn koninkrijk laat komen, kan wel eens dwars tegen onze gedachten ingaan. Stel u eens voor. Een jonge man wordt geroepen tot predikant. Hij heeft de nood van zoveel zielen die ten dode wankelen op zijn hart gekregen. Hij mag predikant worden. Diep in zijn hart hoopt hij dan dat hij gebruikt mag worden door de Heere. Als hij dat niet zou hopen, zou hij niet echt geroepen kunnen zijn. Laat dat duidelijk zijn. En diep in je hart hoop je, als ik nou, al was het maar 10% of 20% van die ambtelijke bediening van een Spurgeon zou mogen hebben, niet? 420 mensen in een jaar tot bekering. En dat niet één jaar, maar soms verscheidene jaren achter elkaar. Goed, er zat wel eens wat kaf onder het koren, maar er waren er toch velen die onder Spurgeon's bediening oprecht tot bekering gekomen zijn. Ja, daar hoop je op. En het valt zo tegen. Want het gaat zo anders. Oh, als het goed is, dan zeg je, ja, ik geloof dat de Heere me gebruikt heeft voor die en voor die. En dan kun je in je hart wel enkele dingen noemen. Maar geen honderdtallen. Geen tientallen, voor zover je het weet. Want wat er in het verborgen gebeurt, dat weet de Heere alleen. Kijk, ziet u, er kan ook onder kinderen van God en onder dienstknechten van de Heere soms een bepaalde verwachting zijn, en die verwachting hoeft helemaal op zich niet verkeerd te zijn of uit een verkeerd motief voor te komen. Maar dan kan het zo anders gaan. Want wij moeten leren dat de wijze waarop God werkt en waarop de Heer zijn koninklijke macht laat komen, dat gaat anders dan wij denken. Wijle dominee Kok zei ooit tegen me in een persoonlijk gesprek dat we samen hadden: jongen, je moet nooit vergeten, God wil ons wel gebruiken, maar hij heeft ons glad niet nodig. Dat betekent dat God ons en onze dienst door genade gebruiken wil, maar God kan het ook zonder ons. En door een ander. En langs een weg waar wij helemaal buiten staan. Opdat hij de eer zou ontvangen. Kijk, en nou is er genade voor nodig om onder die soevereine gang van de Heere te buigen. Aan de ene kant om werkzaam te blijven. Heere, wil u het doen, laat uw koninkrijk komen. En aan de andere kant om Gods soevereine werken in zijn handen te laten. En als dat de gestalte van het hart is van Gods knechten vandaag en van Gods kinderen in de gemeente, dan gebeuren er wonderen. Want dan wil God enerzijds gebeden zijn en anderzijds soeverein, ondanks ons en toch door middel van de dienst van zijn volk en van zijn knechten werken. U kent misschien de geschiedenis van een van die hele bekende Engelse predikers. Een man die 25 jaar gepreekt had. En voor zijn eigen besef nauwelijks vrucht gezien had op zijn bediening. 25-jarig ambtsjubileum gevierd, ook al zoiets, de jubilea, maar goed. En ja, toen tot zichzelf ingekeerd. Wat is nou de vrucht geweest? En in grote moedeloosheid kwam hij door een plaatsje. Het was in de tijd dat er nog met paard en wagen gereden werd. Waar hij door de week een keer moest preken. En hij stopte bij zijn logeeradres. Waar hij zou eten en de nacht ook zou doorbrengen. En hij ging daar naar binnen en ontmoette daar een oudere vrouw die hij eigenlijk niet kende. En ze spraken zo samen. En toen bleek het dat die vrouw de Heere vreesde. En dat ze al vele jaren de Heere kende. Al meer dan 25 jaar. En goed, het gesprek werd wat persoonlijk. En aan het einde van dat gesprek vroeg die dominee: nou moet u me toch eens vertellen. Hoe is de Heere in uw leven begonnen te werken? Wel, zegt die vrouw, dat is een hele merkwaardige gebeurtenis geweest. 26, 27 jaar geleden was er in deze kerk geen predikant. En toen hadden we een kandidaat, een jongen die net begon te preken. Hij zegt, en hij was zo zenuwachtig. En al bij het begin van het gebed stokte hij twee keer. En halverwege het gebed toen viel het stil. Doodstil in de kerk. En toen zei de jongen alleen maar, Heere, help me. En toen ging hij weer verder. Ze zeggen, dat kleine gebed, Heere, help me, dat heeft de Heere willen gebruiken. Want ik ging de kerk uit en ik zeg, die man, die kan oprecht bidden, Heere, help me. En ik leef zomaar zonder de Heere en zonder zijn hulp echt nodig te hebben. En dat is het middel geweest dat die vrouw in nood kwam en de Heere oprecht ging zoeken. En toen zei die prediker, weet je wie die kandidaat was? Dat was ik. Dus voor die 25 jaar had God, zonder dat hij het wist, zijn ambtelijke dienst al gebruikt. Gods koninkrijk komt langs wonderlijke wegen. Wij behoeven het niet altijd te zien. We behoeven het ook niet altijd te weten. Want God werkt soeverein. En daarom mogen we toch aanhoudend smeken dat enerzijds, Heere, laat uw koninkrijk komen, en anderzijds stil berusten in zijn beleid van nu aan tot in de eeuwigheid. En dat heeft niet alleen met betrekking tot de komst van Gods koninkrijk en de dienst van de ambtsdragers zijn betekenis, maar ook in het leven van Gods eigen volk. Want ook in het leven van Gods kinderen kunnen de dingen soms zo tegenlopen. Laat me maar één ding er nog uitlichten. Het kan zo zijn dat u al jaren de Heere vreest. En dat u goed weet hoe de Heere u trok. Maar toch die persoonlijke kennis van Christus, die vastigheid, het mogen weten. Hij is de mijne en ik ben de zijne. En dat is nou al zoveel jaren dat u eigenlijk toch die vastheid en die zekerheid mist. En dat doorbrekende werk van de Heere in uw leven mist. En dat kan hem veel strijd geven en veel vragen geven. En nu moet u me goed begrijpen, sta daarna, zoek daarna om vaste grond te vinden. Om meer van Christus en van de drie-enige God te leren. Maar als het dan zo anders gaat zoals u misschien vroeger dacht. En toch niet zo erg van kracht tot kracht doorgaat als u hoopte. Vergeet dan één ding niet, de koning is soeverein. En denk dan maar veel hier aan dat God het beste weet. En als de dingen dan zo anders lopen, geestelijk of met betrekking tot uw persoonlijke levensomstandigheden, pijn en verdriet en moeite en eenzaamheid, en het niet opgelost wordt, de koning heerst. En hij zegt aan zijn volk dat in nood en smart, tot hem verheft het angstig hart, mijn genade, zij u genoeg. Kijk gemeente, als je daaruit mag leven, dan doet God geen kwaad meer. Dan is alles wat hij doet, ook de leiding in uw persoonlijke leven, ook het moeite en het verdriet, met alle onbegrijpelijke vragen, toch goed. En als we dan om terug te komen bij het begin, soms in onze tijd ook met de godsregering in de knoop raken. En het voor ons, zoals de psalmdichter zegt, een stuk lijkt dat veel te hoog en te moeilijk is in ons oog. Dan zeggen we, en toch regeert God. En als je dan weten mag, te midden van alles wat onoplosbaar en onopgelost lijkt, hij heerst te midden van zijn vijanden. En al begrijp ik zijn wegen en zijn daden niet altijd, al is er soms een donker gordijn, zijn genade is genoeg. Kijk, dan mag je achteraan komen. Dan hoeven alle vragen ook niet opgelost te worden. Dan mag je uit die genade wel eens putten. En tot op het hart van koning Jezus, tot in zijn middelaarsliefde blikken en zeggen, Heere, u weet het beste. Door zijn hand zich laten leiden. En die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dan zeg je het zelf te midden van de vragen nog. De koning leeft. En de koning leven. Uw koninkrijk komen. Onder ons en onder onze kinderen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil uw koninkrijk, als het u belieft, doen komen onder ons. Wil u harde harten breken en wil u de levens van uw kinderen meer en meer onder het beslag leggen, krijgsgevangen maken onder uw woord. En leer uw volk, heren, onder die koninklijke heerschappij zo bukken, dat onze wil verslonden mag worden in uw wil en dat het goed is, ook al begrijpen wij u niet. Heren, zegen zo de prediking van het woord. We hebben enkele draden opgenomen die de vorige keer bleven liggen. Wil u ook deze draden, deze nalezing, genadig zegenen? En wil u deze week de prediking van het woord van u gebruiken? Opdat we afgebroken worden in onszelf en gebouwd worden op dat ene fundament. Wees met ons deze week, Heere, zegen ons in alle ambtelijke arbeid. Zegen ons ook morgen bij de begrafenis van onze broeder Koudijzer. Wil u de volgende week zondag ons alle bijeenbrengen. Geef dat de broeder die dan een preek zal lezen gesterkt mag worden door u. En dat 's middags dominee Kok uit Sliedrecht door u gesterkt en gezegend mag worden. Zegen ons ook in onze eerste gemeente. Wil u daar zijn als we die zondag daar mogen doorbrengen. Denk ook aan onze broeder dominee Bouw, die diep in de put zit en die een heel moeilijke tijd doormaakt. Wil u hem, Heere, uit die overspannenheid waarin u zoveel maanden al onder leidt, waar u ook geestelijk onder leidt, eruit halen. En wil u ook voor hem uw koninkrijk doen komen. Breng ons over 14 dagen weer bijeen op deze plaats. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Gebed des Heren, 3e vers is onze slotzang. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Uiteen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.